Mededelingen van de kerkenraad. Volgende week hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee A.C. Uitslag van Kerkwerven. De collecten, vandaag voor de kerk en de extra collecte voor de bouwkas. Volgende week voor de diaconie. Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. We gaan zingen uit Psalm 63 en daarvan het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Psalm 63, vers 1 en 2. stellen we ons als gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. En zingen wij een antwoord daarop, en mocht het zijn met uw hart. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod, gedenk dan Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel aan de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte aan 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet acht breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing zal deze morgen, kunt u deze morgen vinden in 2 Korinthe 7 en daarvan het eerste tot het tiende vers. Uit dit hoofdstuk hopen we u ook een tekst te behandelen en daar een predikatie over te lezen. 2 Korinthe 7. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking en de vreze Gods. Geeft ons plaats, we hebben niemand verongelijkt. We hebben niemand verdorven. We hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt, om samen te sterven en samen te leven. Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar we waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde uw verlangen, uw karmen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in den zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet. Hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Nu verblijde ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt dan dood. Uit de voorgelezen schriftlezing hopen we een predikatie te lezen over de tekst die u vindt opgetekend in 2 Korinthe 7 en daarvan het 10e vers. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Voordat we des Heren aangezegd zoeken, lezen we u voor wie voorbeden zal worden gedaan en is gevraagd. Zuster Noordijk van Bokhoven moet morgen een hartoperatie ondergaan in het ziekenhuis te Breda. Voorbeden is ook gevraagd voor Caroline Verhagen, die nog steeds in het ziekenhuis de Derkslang verblijft. Zuster van der Laan van Wezel verblijft momenteel in de schakeljunet. Voorbeden is ook gevraagd voor de familie Wielhouwer en de familie De Bakker, waar respectievelijk een zus, een schoonzus, van is overleden. Dankzegging voor het gezin Florian en Renera Kwek dan Hoed, die werden verblijd met de geboorte van een dochter. Zoeken we voor alle dingen des Heren aangezegd in gemeenschappelijk gebed. Ach Heren, tot wie zouden we anders kunnen naderen dan tot u alleen? Maar wie is bekwaam om uw heilig aangezicht te zoeken? Want wie zal God zien en leven? Heere, zou u dan ons dan op deze morgen van uw dag, welke naar uw naam is genoemd en aan uw dienst is gewijd en geheiligd, nog een vrije toegang willen geven tot de troon uw genade? Heere, een troon waar de heilige engelen rondom staan, hun aangezichten bedekkende voor hem die op de troon zit, en die het uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. Heere, wie zijn dan wij, dat we voor u zouden bukken? O, geef dat we het mogen doen, en het besef tot wie we naderen. Geef dat we mogen bukken en buigen in het stof, zoals ook Mozes had mocht doen. Ik onderwende mij om tot de Heere te naderen. Heer, en dan hebben we geen rechten, geen aanspraken dat gij naar onze stam zoudt horen. Maar Heer, het is het beval in uw woord dat gij het toch zelf zegt. Ik wil er, nee, niet van Israël, maar van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Heer, en dat geeft ons nog de vrijmoedigheid. Want waar zouden we anders heen gaan? Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwigen levens. En dan is het op de morgen van deze nieuwe dag, dat u ons in het gewoel der wereld nog samenbrengt. Ons nog een plaatsje vergunt onder dit dak, waar uw woord mag worden gelezen. Vele duizenden en miljoenen zullen deze dag in brooddronkendheid doorbrengen, niet wetende het verschil tussen hun linker nog hun rechterhand, die deze dag gebruiken om uit te gaan. Heere, wat is het een onderscheid dat gij ons nog hier brengt, dat gij met ons nog geen volleinding hebt gemaakt. Want ook dat werd bewaarheid in de afgelopen week. Want ook de dood heeft gesproken. Was het niet gelijk in onze gemeente, dan was het toch in een familie in ons midden waar grote droefheid kwam. Want Heer, is zij hier in haar jeugd opgegroeid. Nu is zij weggenomen uit het leven. En dan dragen we in bijzonder deze morgen de familie Wielhouwer aan u op en de familie De Bakker. Waar een zus en schoonzus nog op betrekkelijk jonge leeftijd door u werd weggenomen. Heere, de dood is binnengetreden. En nu hebt gij gesproken. En dat geeft verdriet. Dat geeft droefheid. Maar Heere, geef dat die droefheid in de familie dieper mag gaan als alleen een gemis van een geliefde. O Heere, dan is het in de natuurlijke weg dat we ook wenen om hen die van onze zijde zijn weggenomen en waarmee we aan bloedbanden zijn gebonden. Maar Heere, het is een sprake van u, want u hebt het al gezegd binnen het paradijs toen de mens viel, ten dagen als gij daarvan eet. En Heere, we hebben het gedaan. Troost dan zo deze familie in al het rouw en verdriet. Geef dat ze bij u een plaatsje mogen vinden onder uw vleugelen. Heren, dan is er ook voorbeden gevraagd voor een zuster in de gemeente. Zuster Noordijk, die opgenomen zal worden in het ziekenhuis. En die deze week een ernstige hartoperatie moet ondergaan. Heren, wil u met haar meegaan? Wil u haar gedanken als ze naar de operatiekamer gaat? Wil de handen besturen der doktoren? En geef dat het resultaat zo mag zijn dat ze erdoor op mag knappen, dat er genezing mag zijn. Maar Heere, wil nog dieper gaan, wil in het hart spreken van uw grootheid en uw goedheid. Wil ze doen zien dat ze niet alleen een ernstige operatie moet ondergaan, maar dat u, de grote geneesheer, ons hart moet genezen, moet redden voor een eeuwigheid die voor een ieder is aanstaande. Heer, en dan gedanken we ook aan Caroline Verhagen die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heer, dan zal de weg niet makkelijk zijn in de behandeling die zij moet ondergaan. Geef ook dat ze haar jonge leven aan u de Heere mag overgeven en dat ze haar oog op u de Heere mag slaan. Help ze en geef dat het resultaat zo mag zijn dat ze niet al te lang in het ziekenhuis behoeft te verkeren. Gedank ook aan onze oude zuster van der Laan van Wezel die in de schakelunit verkeert. Heer, u weet het, in haar hoge ouderdom. Oud worden, Heere, willen we allen. Maar oud wezen, dat brengt zoveel moeite mee en zoveel verdriet. Ook voor haar, nu ze haar man moet missen. En Heere, ze wacht daar op een plaats dat ze opgenomen zal worden in een tehuis. Wees haar goed en nabij in de avond van haar leven. We gedanken ook dat jonge gezin in het midden der gemeente, die het al zo gauw moest ondervinden in de weg van het huwelijk, wat het ja-woord wat ze gaven op hun trouwdag altijd niet even gemakkelijk is. Want al spoedig deed ook verdriet intreden in hun woning. Maar heren, nu mogen we uw naam aan dankarkantenis en het midden der gemeente toch aanroepen. Daar gij dit jonge gezin hebt verblijd met uw grote daden. Gij hebt een welgeschapen dochter gegeven. Geef, heren, dat de moeder weer mag herstellen. En dat het kind tot vreugde van de ouders mag opgroeien. Maar bovenal wil u het bedelen met de vrezen van uw naam. Heren, zo hebben we u veel te smeken en veel te vragen. Maar heren, wat we alle niet kunnen missen. Er zijn vele noden in onze gemeente. Zien we de banken langs. Heren, dan mag ons gebed ook wel zijn voor hen. Wie er naam niet wordt genoemd. Vele weduwen heeft ook onze gemeente. Heren, zou u het voor hen willen zijn. Wat gij in uw woord zegt. Een man der weduwen. Heren, want ze missen toch hun hoofd. En wat is een mens zonder hoofd? Heren, zo moeten ze over de aarde gaan. Wees gij ze dan nog tot een man. Wees gij ze tot een troost. Gedank ook de weduwnaren. Heren, wees ze een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar hun hart steeds toevlucht vindt in smart. We gedanken ook de ouders, heren, in ons midden. En er zijn er verschillenden die ook een pand aan het graf hebben toebetrouwd. Wil hen ondersteunen, wil hen kracht geven. U zelf die geen benaming geeft in uw woord voor dit verdriet. Wil in hun verdriet afdalen en geef dat er balsem mag zijn in Gilead. En dat u mag treden tot hen met besprengde klederen van Bosra. En dat u het tot hen mag zeggen, ik ben uw heil alleen. Heren, zo zijn er velen ook aan hun woningen gebonden, die deze morgen meeluisteren via de weg der middelen, in het bejaardentehuis en in de Samaritaan met vele ongemakken, maar heren, ook niet te vergeten de leden thuis, die al zovele jaren hun plaats in uw huis niet kunnen innemen, die altijd in getrouwheid hier waren, maar nu met een ernstige ziekte of ongemakken zijn bezet, zelfs in de hoge ouderdom. Heren, wees ze goed aan nabij. Geef dat deze leespredikatie, die in alle eenvoudigheid zal worden gelezen, hun nog tot zegen mag zijn. En niet alleen onze luisteraars thuis, maar ook wij hier in de kerk. Heren, dan zijn we hier met allerlei gedachten. En ieder met het zijne. Er zijn er die zijn teruggekomen van vakantie. Heer, u hebt zo goed en nabij geweest. Tot hiertoe hebt u onze gemeente bewaard en gespaard voor ernstige ongelukken. Velen uit ons zijn nog weg. Geef dat ze op deze dag uw dag ook zullen gebruiken. Waar gij het voor hebt ingesteld. En het volk wat hier zit, geef, heren, dat het woord hen mag zijn tot zegen. O heren, wat staat hier? Een riet van de wind bewogen. En het is maar leeskerk. Maar heren, u kan het toch gebruiken. En heren, hoe weinig hebben we het. Het mag ons wel verootmoedigen en in het stof brengen. Hoe gij ons nog grotelijks bedacht hebt, ook in de afgelopen tijd. Daar we nog maar een jaar vakant zijn. En heren, de hemel was gedachtig aan ons. Want heren, dat bewijs is toch duidelijk geleverd. Dat gij gesproken hebt in het midden van ons. En dat u nog gedachten des vredes had, was het ook in de laatste weken dat gij uw wandelingen had in het midden der gemeente. Maar ook, Heer, u had nog gedachten des vredes om een leraar voor ons naar hier te roepen. En heren, nu zal het niet lang meer duren. Dan zal deze plaats weer ingenomen worden door een eigen herder en leraar. Heren, was het dat u 25 jaar lang het graan van het evangelie deed vallen in het midden onze gemeente. Nu mogen we weer uitzien. Heren, maar geef ook dat er een opzien mag zijn tot u in de hemel. En dat er een volk mag zijn in ons midden gebonden aan de troon der genade. Wat niet alleen verlangt, maar wat ook een voorbeden mag doen. En dat onze gebeden dan mogen besloten zijn in die grote voorbedder. Die altijd bidt ten goede van zijn volk. Heren, verblijd ons dan nog deze morgen. Geef dat er nog naar huis mogen gaan. Zij van de achterste bank op de gaande rij of tot in de voorste bank toe. Zij een oude of een jonge wil nog treffen in het hart. Opdat er nog mogen vallen op het slachtveld van vrije genade. Die naar huis gaan en die het uitroepen. Verloren, verloren. Als ik maar ben, eenmaal geboren. Heere, verblijd dan zo nog door uw goddelijke daden. En geef dat het einde van deze dienst mocht strekken tot de eer en verheerlijking van uw naam. We vragen het u niet dat we het verdiend hebben of waardig zijn. Maar enkel en alleen uit genade. Om Jezus willende. Amen. We gaan zingen van de 42e psalm en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 42 vers 1 en 7. Onderwijl zal de dienst der collecten plaatsvinden. De Heere zegene u daarin aan uw gaven. Psalm 42 vers 1. Het heigend hart der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker na het genot. Psalm 42 vers 1 en 7. Thank you. tekst 2 Korinthe 7, het 10e vers. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Boven deze predikatie, heel eenvoudig, de droefheid naar God in twee punten. De droefheid der wereld en de droefheid naar God. Wanneer het gaat over de droefheid, dan zal er wel niemand onder ons gevonden worden die niet weet wat droefheid is. Want sinds de paradijspoort achter ons gesloten is geworden door ons eigen schuld en zonde, staat daar in de wereld het woord droefheid geschreven met grote letters. Wie heeft nooit die sombere stoet van rampen en van kwalen, van tegenspoeden en van zorgen en moeite en verdriet, zijn deur niet zien binnenkomen? Wie heeft er nooit te maken gehad in zijn leven met het woord droefheid? Voorwaar, het leven is niet alles blijdschap. De schrift zegt niet tevergeefs dat het hier, als het erop aankomt, een tranendal is in dit leven. Ja, zelfs in de wereld, want lees ge tegenwoordig de wijsgeren van de 20e eeuw, wat die over het leven zeggen. Och, dan schilderen ze het leven zo zwart uit als het maar zijn kan. Dan leest ge van de filosofen van deze tijd, haast op iedere bladzij, over het leven van angst, van walging, van vertwijfeling, van dood, van moeite en van zorgen. Een filosoof van deze tijd heeft gezegd, och, ik ben eigenlijk maar in het leven gesmeten, zonder dat ik erom gevraagd heb om het leven. Wat is eigenlijk het leven? Het is niet anders dan een weg naar de dood. Ziet, daarvan spreekt men zelfs in de wereld. En dat nog wel in het bijzonder ook in een tijd van weelde en genot. Is het niet waar? Levensmoeheid, levensellende, gebroken idealen, overal is het te vinden. Er wordt zoveel geleden, om dan maar te zwijgen over het stille verdriet dat er geleden wordt, waar een ander niets van af weet. Want hoe persoonlijker het is, hoe meer het in stilte gedragen moet worden, daar wordt dikwijls nog het meest geleden. Nee, niet op ieders voorhoofd staat hoe het met hem van binnen gaat. Menigmaal heeft menig hart midden onder het lachen smart. Ziet u, zo is er droefheid genoeg als het gaat over droefheid en ieder in het zijne. Een mens kan er zo onder bedolven raken dat hij de dood boven het leven verkiest. Maar nu is er een tweeërlei droefheid. Er is een droefheid naar de wereld en er is ook een droefheid naar God. Wat zou dat zijn, een droefheid naar God? En wat zou dat zijn, een droefheid naar de wereld? Want die is er ook. We kunnen met een droefheid naar de wereld tranen geweend hebben, terwijl het toch niet anders zijn dan tranen van zelfhandhaving en tranen van zelfmedelijden. Er kunnen veel tranen geweend worden zonder dat ze bewaard worden in de flessen Gods. Een droefheid der wereld en een droefheid naar God. Dat laatste, dat moeten we allen kennen. Zoudt ge willen luisteren? Zoudt ge willen opletten of uw naam genoemd is, ieder persoonlijk, jong en oud? Mochten we dat verstaan, wat dat is, een droefheid naar God. Want met minder kan het niet, op reis die we alle moeten gaan, naar dood en graf. Want deze bedroefden zullen eens eeuwig verblijd worden. Maar wanneer we nooit bedroefd zijn geweest naar God, hoe zullen we ooit blij kunnen worden in God? Komt, luister dan, want de droefheid naar God is een andere droefheid dan de droefheid der wereld. Bijvoorbeeld, een droefheid naar de wereld was de droefheid van Esau. Esau was zo bedroefd Zo groot als hij was, die grote ruwe Esau, lag hij te snikken als een kind voor de knieën van zijn vader. Want hij miste de zegening. Vader, zegt hij, geef me dan nog één zegen. Hebt ge dan niets meer om te geven? Is er dan alles weg? Esau was zo bedroefd. Maar het was een droefheid naar de wereld. Want het ging Esau niet om de grote zegenaar. Het ging hem om de zegeningen. Het ging hem niet om de gever. Het ging hem om de gave. En dat is een droefheid der wereld. Achab was ook bedroefd. Koning Achab was zo bedroefd. Omdat hij de wijngaard van Nabot niet krijgen kon. Hij had geen moed meer om zijn werk te doen. Maar ook dat was een droefheid der wereld. En Rachel was ook bedroefd. Rachel had zulk een verdriet dat ze weigerde getroost te worden. Waarom was ze zo bedroefd? Omdat ze geen kinderen had. Geef mij kinderen, zegt ze tot Jacob, of ik sterf. Dat was ook een droefheid naar de wereld. Want geef aan Esau de zegeningen en het is goed. Geef aan Achab de wijngaard van Nabot en de tranen zijn gedroogd. Geef Rachel kinderen en ze zal niet meer weigeren getroost te worden. Want dan zal ook Rachel geen droefheid meer hebben. Het is een droefheid der wereld. Droefheid naar de wereld zijn de tranen die gedroogd kunnen worden met aardse dingen. Geef ze voorspoed als ze tegenspoed hebben. Geef ze gezondheid als ze ziek zijn. Geef ze de aardse dingen en ze zijn tevreden. Het is een droefheid naar de wereld. Maar met de droefheid naar God staat het anders. Die droefheid naar God, dat zijn tranen. Kunnen niet gedroogd worden met aardse, met tijdelijke dingen. Daarom zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Maar dan gaat het er ook nog over, om wat ze treuren. Om wat gaat het in die tranen? Wat is de bedoeling in al het verdriet dat er leeft op deze aardbodem? Daarom is deze vraag zo belangrijk. De droefheid naar God, wat is dat? Wel, dan beginnen we maar om het goed te lezen. Zoals het er staat, een droefheid naar God. We moeten dat woordje naar niet zien als een woord van richting. We moeten dat woordje naar niet zo zien alsof daar een mens op zijn knieën ligt. Die verlegen is om God en die weent naar God. Maar dat woordje naar betekent eigenlijk een droefheid volgens God, overeenkomstig God. Een droefheid die goden behagen kan. Dit is eigenlijk het woordje naar in onze tekst. Zoals we bijvoorbeeld ook lezen, het evangelie naar Johannes of naar Matthäus. Dan is dat evangelie beschreven zoals Johannes dat zag. Of, zoals Matthäus het zag, om het zo neer te schrijven. Dus het evangelie volgens Johannes. Zo is het ook een droefheid volgens God. Een droefheid die goden behagen kan. Het is ook een droefheid die bij God bekend is. Waarvan de tranen bij God in de fles bewaard worden. Want als dat woordje naar nu alleen maar een richting zou wezen, zodat het uitging van de mens tot God, dan zou er nooit iemand op aarde met deze droefheid bedroefd worden. Want er is niemand die naar God vraagt. Ook niet één. Maar in dat woordje naar ligt ten eerste een droefheid die van God uitgaat. En ten tweede die naar God uitgaat. Van God en tot God. Dat is de droefheid naar God. En wat is het dan voor een droefheid? Dat is een droefheid waarbij een mens om God verlegen wordt. Zeg het maar zo. Dat is een droefheid waarbij een mens in het gemis aan God komt. Dat is een droefheid waarbij zulke leegte ontstaat. Iedere droefheid kent zijn leegte. Als het een droefheid is vanwege de rouw, dan is daar de leegte. Dan is daar het gemis van een dierbaar pand dat we aan de schoot der aarde moesten toevertrouwen. Als daar een droefheid is van ziekte, dan is dat een gemes aan gezondheid. Iedere droefheid kent een gemes. De droefheid naar God heeft ook een gemes. En dat enige, dat eeuwig grote gemes, dat is nu het gemes aan God. De droefheid naar God. Dan kunnen er 1000 smarten zijn. Dan kunnen er 1000 zorgen en 1000 noden zijn. Maar dan is er in dat alles toch maar ene nood. En dat is deze. God kwijt. God kwijt. Job was veel kwijt. Job was zijn kinderen kwijt. Job was zijn bezettingen kwijt. En zijn gezondheid kwijt. Job zat op de scherven van zijn gebroken idealen. Op de puinhopen van een verloren leven naar de tijd. En in dit alles vraagt Job niet om zijn kinderen. Niet om zijn bezettingen. En niet om zijn gezondheid. In dit alles heeft Job maar één ding gevraagd. En dat ene ding was: waar is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht? De droefheid naar God is om God verlegen. Ik denk aan de dichter van psalm 42. Die daar zit. Bij het gedruis van de watergoten. De afgrond roept tot een afgrond. En zie, het is een waterval. Zo komen de tegenspoeden op hem af. Het druist er van binnen, het rammelt daarvan. Het houdt maar niet op. Och, wanneer zullen die 1000 noden aan 1000 zorgen ophouden? En toch, in al die moeite en in al die smart, vraagt de dichter van psalm 42 maar om één ding. Aan dat ene ding dat is: gelijk een hart schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. De droefheid naar God heeft een adres. De droefheid der wereld heeft geen adres. Dat wil zeggen, die ligt maar in het algemeen. Die hangt maar aan deze tijd. Doch de droefheid naar God heeft een adres. En dat adres ligt boven. Ze vragen om God. Droefheid naar God. Geef ze dan gezondheid als ze ziek zijn. Geef ze voorspoed als ze tegenspoed hebben. Geef ze dan de hele wereld. Geef ze dan al wat hun hart begeert. Ja, geef ze de hemel. En ze zullen nog niet tevreden zijn. Want ze hebben niet om de hemel gevraagd. Maar ze hebben om God gevraagd. Het is niet een droefheid naar de hemel. Het is niet een droefheid omdat ze de straf vanwege de zonde eens zullen moeten ondervinden. Dat niet. Dat is het voornaamste niet. Het gaat niet om de droefheid naar de hemel van God. Maar het gaat in deze droefheid om de God van de hemel. Om één ding hebben ze gevraagd. En dat is: ze hebben om God gevraagd. Al zou je tot zo iemand kunnen zeggen, stel u eens voor dat u dat zou kunnen zeggen tot zo'n bedroefd mens: och, nu zult u de welverdiende straf al ontgaan, hoor. U komt niet in de verlorenheid. Reken er maar gerust op dat u eeuwig behouden bent. Ze zouden zeggen: ik heb niet om de hemel gevraagd. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Want we hebben niet alleen een God nodig om mee te kunnen sterven, maar bovenal een God om mee te kunnen leven. Een God nodig om mee te kunnen sterven, dat hebben we allemaal. We willen allemaal door God geholpen worden. We willen allemaal de genade ontvangen op het sterfbed. Maar wie heeft er een God nodig om mee te kunnen leven? O God, ik kan zonder u niet meer leven. Ziet u, dat is het eerste verschijnsel van de droefheid naar God. God om mee te kunnen leven. God niet meer te kunnen missen aan deze zijde van het graf. In de ware godsdienst gaat het. God om God. De droefheid naar God werkt een leedwezen over de zonde. het leedwezen. Dat prachtige woord dat de catechismus zegt, is nog weer heel anders dan de angst vanwege de zonde. Och, die angst kun je nog kwijtraken in de wereld of in de godsdienst. Je kunt zo bang zijn voor de helse straf, dat je legt te kruipen als een worm over de grond. Je kunt veel angst hebben voor de dood, dat je geen raad weet. En dan kan het nog zijn dat je mee in de wereld terechtkomt. Dan kan alles nog zijn dat je die angsten bedekt met je godsdienst. Angst is iets anders dan leedwezen. Leedwezen is meer, want in deze droefheid ligt het leedwezen, namelijk de pijn, de smart van de zonde. En in de droefheid wordt het beleefd. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Weet u wat er ligt in deze droefheid? Daar ligt vanaf het eerste beginsel de liefde in. De liefde tot God. De liefde leidt. De liefde leidt smart. Ik zie in gedachten de tollenaar staan. O God, wees mij de zondaar genadig. En ik sla de hand op de borst. Daar waar de pijn zit. Waar de zonde zit. Zoals we ook in het natuurlijke de hand leggen. Daar waar het pijn doet. Hebben we dat ook wel gehad. Pijn van de zonde. Pijn van de schuld. Ja, dan is er meer aan de hand dan straks voor eeuwig verloren te zullen gaan. O zeker, we staan voor de deur van een verlorenheid in deze droefheid. Maar nochtans is dit het ontzettende. Kwaad tegen goed bedreven. De droefheid naar God, dat kan zijn. Dat zijn nog niet altijd tranen die over de wangen lopen. Zeker, die zijn er ook bij. Maar het zijn bovenal zieletranen. O, wat kunnen er zieletranen geweend worden. Dat er geen tranen over de wangen kunnen komen. Kon ik maar wenen, zegt ge. Maar van binnen weent ge met zieletranen. En zieletranen kunnen alleen worden gedroogd door de Heere zelf. Zeker, ze wenen ook over de gevolgen van de zonde. Maar bovenal over de oorzaak van de zonde. Die oorzaak van de zonde is dit. God kwijt, God verloren, aan God verloren is alles verloren. De droefheid naar God heeft ook kenmerken. We willen er een paar noemen. Ten eerste, die droefheid kan niet loslaten. Al zou hij mij doden, dan zou ik nog hopen. En Jacob zegt, ik laat u niet los, tenzij ge mij zegent. Ten tweede, het is een droefheid die geen verbetering kent. Want al zouden ze van 's hemels wegen worden afgewezen, ze moeten toestemmen dat het eeuwig recht is. Ze zeggen met de Canaanese vrouw, als ze vergeleken wordt met een hondeke, dat ze er buiten moet vallen. Ja, heren, in plaats dat ze verbeterd worden, moeten ze alles toestemmen. Want in deze droefheid komt ge onder God. Dus ten eerste, een droefheid die niet kan loslaten. Ten tweede, een droefheid die geen verbetering kent. En dan ten derde is het een droefheid die in de ootmoed brengt. Want in deze droefheid wordt het beleefd dat het eigen schuld is. In deze droefheid zeggen ze niet, wat heb ik het toch slecht. Dat zegt de droefheid der wereld. Maar de droefheid naar God zegt, wat ben ik toch slecht. Ten vierde is dat een droefheid die ze niet willen ruilen. Die ze niet kwijt willen, is dat niet wonderlijk. Ze staan midden in hun ongeluk. En dat ongeluk willen ze toch niet kwijt voor al het geluk der wereld. Zeg tot zo iemand eens. Och, u moet geloven. U moet het aannemen. U moet er niet zo bedroefd over zijn. Want het komt nu wel goed. Er is toch genade. En er is toch een Jezus. En er komt toch dit. En er is toch dat. Maar daar zijn ze niet mee gebaat. daar zijn zulke bedroefden niet mee getroost. Want het is met de droefheid naar God als met een dichter van Psalm 42. Gelijk een hart schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En ziet ge nu het hart staan voor de kloof van het gebergte. In die diepe kloof stroomt het water. Daar staat het hart. Dat ruikt het water. Het hoort het water. En het ziet het water. Maar het kan er niet bij. Anders zou dat hert natuurlijk nooit schreeuwen om gelaafd te worden. Want dan zou het eenvoudig drinken als het drinken kon. Er is water. Dat hert ziet het wel. Het ruikt het wel. Maar het kan er niet bij. Kijk, hier hebben we nu de ziel verklaard met de droefheid naar God. Zij kunnen er persoonlijk niet bij. Het moet toegepast worden. En al zou iedereen zeggen dat het goed komt. Het wordt steeds, spreek gij Heere tot mijn ziel. Dat worden mensen die kunnen zich er niet meer inzetten. Die kunnen er zich niet meer in praten. Die kunnen zich er niet meer in werken. Die zijn er buiten gezet. Die worden afhankelijk van de vrije genade alleen. Kent ge ook iets hiervan? Van die droefheid naar God? Verstaat ge dat nu persoonlijk? Is uw zielenleven God te moeten missen en niet te kunnen missen? Is uw naam hier genoemd? Zijt ge ook al eens in dat gemis gekomen? Want nu zijn er wel veel bezettende mensen, veel rijke en veel godsdienstige mensen, veel brave en veel zware mensen. Maar er zijn zo weinig missende mensen. Missende mensen vanwege de droefheid naar God. En zonder deze droefheid kan er nooit blijdschap wezen. Dat is onmogelijk, want die droefheid is de moeder van de blijdschap. Ziet u, we kunnen nooit in God verblijd worden als we nog nooit om God zijn bedroefd geraakt. Dat is onmogelijk. We kunnen toch ook nooit gered worden voordat we in het water hebben gelegen. Zo is dat toch in het natuurlijke leven ook. We moeten in het water gelegen hebben om gered te kunnen worden uit het water. Hoe staat het? Hebt ge wel gelegen in die stroom van ellende? In die stroom van verlorenheid? In welke trap of mate dan ook? Zijt ge wel eens om God verlegen geworden in uw leven? Of weet ge het nog niet dat we God missen? Als ge dat nog nooit beleefd hebt, ga dan eens met dat gemis naar huis. En volk van God, die dat kennen, die bedroefd naar God bij aanvang en bij voortgang, ken des Heren hier in ons midden, ge zoudt van uzelf nooit voor God gebogen hebben, want ge zult van uzelf nooit anders dan u eruit, dan u er buiten zondigen. Zo moet ge telkens voor uzelf persoonlijk er maar weer worden ingezet. En als deze droefheid eens echt is, och, zegt iemand, zou het wel echt zijn? Zou mijn droefheid wel in waarheid zijn? Zou het wel een droefheid naar God zijn? Paulus zelf geeft hier een prachtig kenmerk van. De droefheid brengt vruchten mee. De vruchten van een onberouwelijke bekering. Dan komt er een bekering in het leven tot stand. En in het woord bekering zitten eigenlijk drie dingen. Een afkeer van de zonde. Een inkeer in zichzelf en een heenkeer tot God. Afkeer, inkeer en heenkeer. Dat zijn de drie zaken in de waarachtige bekering. En zegt Paulus, dat is een onberouwelijke bekering. Nee, dat wordt geen slavendienst. Daar heeft nog nooit iemand spijt van gekregen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Al zouden ze verloren moeten gaan, dan zullen ze nog goed van God spreken. Want die bekering komt immers uit het hart. Het is de liefde tot God. Zij die gezegd hebben met Rut, Uw volk is mijn volk en uw God mijn God hebben daar nog nooit spijt van gehad. Want die bekering is onberouwelijk. Ze willen niet meer terug. Als zij aan dat vaderland gedacht hadden, zegt de schrift, waaruit ze getogen waren, ze hadden tijd gehad om weder te keren, maar ze hebben het niet gedaan. Liever met het volk van God als Mozes kwalijk behandeld te worden, dan langer te wonen in de genietingen van de zonde. Bekering, het wordt een afsterven van de oude mens. Het wordt een zonde haten, het wordt een zonde leed. Het wordt een zonde vluchten en het wordt ook een opstaan tot een nieuw leven. De waarachtige bekering, het wordt een leven als van een weegschaal. Zoveel de oude mens naar onder gaat, zoveel komt de nieuwe mens naar boven. En zoveel de nieuwe mens naar onder gaat, zoveel komt de oude mens naar boven. Ze worden een tweemens. En zo worden ze een tweemens tot een strijd. Tot een waarachtige strijd des geloofs. Van het leven der bekering moeten we ook nog dit zeggen. Die bekering is niet een zaak van zijn, maar een zaak van worden. Er is nog nooit iemand geweest die kon zeggen, ik ben bekeerd, dus nu ben ik klaar. Nee, het is een zaak van worden. De bekering is een zaak waar we ons leven lang over doen. Hier worden de bekeerden onbekeerd. Hier moeten de bekeerden hoe langer, hoe meer leren dat ze telkens bekeerd moeten worden. In de grond der zaak kan niemand zeggen, ik ben bekeerd, ik ben klaar. Nee, dat is pas bij het afsterven van de oude mens voor eeuwig. Dan zullen ze bekeerd zijn. Dan zullen ze klaar zijn. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En wil ge nu weten of die droefheid echt is? Dan vraag ik, waar heeft het u gebracht? Is er een leedwezen over de zonde? Is er een liefde tot God? Is er een leven van een afkeer van de zonde? Een inkeer in zichzelf en een heenkeer tot God? Al is het in een leven van gedurige strijd, dan is er toch iets anders tot stand gekomen. En dan zult u zich toch bekeren. Niet om in de hemel te komen allereerst, maar bovenal omdat God het waard is. Uit die smart die er is, zonde gedaan te hebben tegen God. Uit die pijn komt nu een ander leven voort. Dan gaan we vragen naar de wil des Heren. En willen wij ook zingen dan met de dichter van Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86 vers 6.
Thank you.
Nu gaan we tenslotte ook nog zien dat er een uitwerking is van die droefheid der bekering. Want die uitwerking is een zalige uitwerking, namelijk Gods zaligheid. De droefheid der wereld heeft ook een uitwerking. Dat is de dood. Dat is de voorsmaak van de eeuwige dood. En dat is niet omdat er geen genade was. Want als er slagen in uw leven vallen, als ge het moeilijk krijgt, als het snoeimes erin moet, en als ge verkeert in een tranendal vol moeite en zorgen, dan doet de Heere dat niet om u te slaan. Maar dan doet God dat om u naar hem toe te slaan. Want de Heere heeft met alles een bedoeling om op zichzelf aan te werken. Maar het zal zijn, ook in de droefheid der wereld, gij hebt niet gewild. De droefheid naar God gaat naar God toe als de slagen vallen. Maar de droefheid der wereld loopt van God weg als de slagen vallen. Niet omdat er geen genade is, maar omdat God niet erkend wordt. Dat het zijn slaande en zijn kastijdende hand is. Ge hebt misschien veel droefheid. Ge hebt misschien veel narigheid doorleefd. Maar als het u niet tot God heeft gebracht, dan kan ik niet anders zeggen dan dat het een voorsmaak is van de eeuwige droefheid die straks zal moeten volgen als de eeuwige slag valt in de angsten der hel. En daarom, God bedoelt het niet om te slaan in de eeuwige rampzaligheid, maar God doet iedere slag, opdat het wezen mag tot uw zaligheid. Kom, verhard u dan niet, maar laat u leiden, zo gij zijn stem dan heden hoort, opdat er tranen zijn mogen naar God alleen. Die droefheid naar God is een droefheid tot zaligheid. Want de geest Gods ontdekt, niet om tot wanhoop te brengen. De geest Gods breekt niet af om af te breken. Als Gods geest ongelukkig maakt, o wonder van genade, dan doet hij dat om gelukkig te maken. Waar God breekt en afbreekt om te bouwen, Gods geest maakt leeg om te vervullen. Wie met God te doen krijgt in zijn leven, wordt arm en rijk gemaakt. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Wat is dat? Zaligheid. De zaligheid is een vervulling van de leegte. Het is de overkomst Gods. Het is een opening van de hemel. Het is een toeknik van de hemel. Het is een onuitsprekelijke blijdschap die de Heere schenkt. Het is een hemelse meevaller voor degene bij wie het niet meer meevallen kon. Als zij zien de mogelijkheid van zalig worden. Och, wie zou het ook, we zouden het ook in één woord kunnen zeggen. Zaligheid is gemeenschap. Dat is gemeenschap met God. Zaligheid is de band die er wezen mag met God. Als God zich gaat openbaren en zich verbindt met een genadige verbinding. Het is de overeenkomst Gods waarin de Heere zegt. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En overal waar God is, is het goed. Dit is zalig, zoals met Paulus en Silas in de gevangenis. Ze brachten God de lofzang toe. Al zou u dan in moeite en in tegenspoed leven, al hebt ge dan veel tegen, al hebt ge dan alles tegen, als ge dan God maar mee hebt. Aan God mee te hebben, dat is zaligheid. Zaligheid wil niet zeggen dat het kruis zal weggenomen worden. Zaligheid wil niet zeggen dat ge dan een gemakkelijk leven krijgt. Want het vlees moet eraan. Het vlees moet sterven. God houdt zijn volk dikwijls vast met puin. Met de puinhopen van Ziklag. Zoals David. Zaligheid is dat God er is. Zaligheid is aan God zelf genoeg te hebben. Zaligheid is alles. Ja, dan is het goed. Dan is het overal goed. Overal waar God is, is het goed. Bij wijze van spreken. En met eerbied gesproken. Dan liever maar God in de hel. dan zonder God in de hemel. Want dat is God. Dat is de hemel waar God is. En dat is de hel waar God niet is. Zalig in de gemeenschap met God. Het wordt gesmaakt aan deze zijde. Het wordt gekend aan deze zijde. Het wordt geproefd. Het wordt geloofd. Het wordt beleefd wat dat is. Al was het maar een mogelijkheid van zalig worden. Het gaat er niet om grote dingen te bespreken. We spreken dikwijls zoveel verder dan wat in ons hart zijn hart is en in de beleving. We zijn hier zo dikwijls het hart voor, maar het gaat om God. En dat is het leven der zaligheid. Dat is er of dat is er niet. Zalig, de onbekeerde zondaar zou blij zijn als er geen God was. Is het niet waar, onbekeerde zondaar? Zeg het eens eerlijk. Straks moet ge voor God verschijnen en zoudt ge dan niet blij zijn als er geen God was? Wees maar eerlijk, vraag maar veel om Gods geest, opdat die u zou leren wat het is, de droefheid naar God tot zaligheid, opdat ge het moogt leren, wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch lusten, dat ge jaloers mocht worden. Jonge mensen, onbekeerden, ouden van dagen. Tot zaligheid, dat is een vreugd die de wereld niet geven kan en die aan deze zijde gesmaakt wordt. Dat nu de tegenspoed met God beter is dan de voorspoed zonder God. Als er onder ons zijn die deze droefheid kennen, houd dan maar aan. Grijp dan maar moed, want uw ziel kan nog vrolijk leven. Als er zijn die zeggen, ja, dat kan ik. Ik mag het betuigen. In welke maat? Dat is nummer 2. Maar die droefheid, daar ben ik niet vreemd van. Aan die bekering, dat zou mijn lust aan mijn leven wezen. Daar strekt zich al mijn lust aan mijn liefde heen. Als er zijn die het buiten God niet meer kunnen stellen. O, dan is dit het evangelie van louter genade. Die er buiten staan, die zat God erin. Hier worden verlorenen gezocht. Als het niet meer kan van uw zijde, dan kan het nog wel van Gods zijde. Voor zulke ongelukkigen, voor zulke treurenden wordt er gezegd, ze zullen vertroost worden. Want voor zulke ligt de zaligheid gereed. O zeker, ik weet dat er lange tijd kan wezen, dat ze in hun ongeluk over de wereld gaan, dat ze God kwijt zijn. Het is Gods almacht aan zijn wijs bestuur om zichzelf te openbaren. En dit mag ik zeggen, het is de volle waarheid. Er is nog nooit iemand in deze droefheid naar God blijven steken. Dat is nog nooit gebeurd. Er is nog nooit iemand met deze droefheid in de wanhoop terechtgekomen. Anders zou Gods geest niet meer instaan voor zijn eigen werk. Het is een droefheid die in blijdschap verandert. En dat gaat de Heere zelf doen. O kunt ge, treurenden, wenenden, die de troon der genade niet missen, kunt ge God niet loslaten? Is dat uw vraag geworden? Waar is God mijn maker, die psalmen geeft in de nacht? Is er dan zo'n nacht in uw leven? Zijt ge dan zo diep ongelukkig zonder God? Zalig zijn die treuren, want ze zullen getroost worden. Waarom worden ze dan zalig? Kunnen de tranen zalig maken? Kan de bekering hen zalig maken? Och nee, nee, duizendmaal nee. Er is nog nooit iemand zalig geworden omdat hij bedroefd was. Of omdat hij zich bekeerd had. Maar alleen om de zaligmaker. Daarom worden ze zalig. Nooit omdat ze bedroefd zijn geweest. Maar alleen omdat hij bedroefd is geweest. Want als er één bedroefd is geweest na de droefheid naar God, dan is dat Christus, die aan het kruis verlaten werd en het uitschreeuwde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft gestaan in het godsgemis, maar de droefheid tot de dood toe. Hij was bedroefd om God.
En toen hij daar hing, heeft hij niet gevraagd om van de smart af te komen. Toen heeft hij niet gevraagd om van de pijn verlost te worden. Maar toen heeft hij maar om één ding gevraagd. Dat is om God. O kerke Gods, o volk Gods, uit hem vloeit zelfs dat vragen naar God voort. Die vrucht van deze droefheid is alleen maar een vrucht uit hem. Nooit zoudt ge naar God vragen indien hij Christus niet om God gevraagd had. Het is een vrucht van uw middelaar. De zaligheid is alleen besloten in hem. Dat is pijnlijk. Dan moet ge uw tranen verliezen. Dan moet ge uw wenen verliezen. Dan moet ge uw bekering verliezen. Dan moet ge alles waarop ge gemeend hebt nog te kunnen steunen. Dan moet ge uw zaligheid aan de beleving prijsgeven. Dan moet ge het aan God teruggeven. Want nu moet er plaats gemaakt worden voor de zaligmaker. Nu moet het worden. Nee, niet in eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet de offers die ik plang, niet de tranen die ik plang, schoon ik ganse nachten ween, gij kunt redden, gij alleen. Hij is de bron van de zaligheid, daarom neem de geest de grond uit de tranen weg, uit de bekering, de grond uit de bevinding, om het alles te verwachten van de zaligmaker, om uit hem bediend te worden. Daarom zullen alle tranen van de ogen worden afgewist, want de zaligheid ligt nu vast in een ander, die ligt vast in de zaligmaker. Het is God in Christus, die het werk volvoeren zal. Voor zulke bedroefden, hou dan maar aan, grijpmoed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooit en nooit zal God zijn gevangenen begeven. Een droefheid tot zaligheid. O volk, daar wordt de zaligheid gevonden. Aan de deur van de rampzaligheid. Voor rampzaligen in zichzelf, voor zaligen in hem. Hoort hoe de zaligheid eenmaal zijn zal. Volmaakt in hem, om hem eeuwig, volmaakt te loven en te prijzen, met een eeuwige blijdschap, want de tranen zullen van de ogen worden afgewist. Alle tranen, amen. Laten we de Heer met dankgebed eindigen. Heer, het is aan het einde van deze leespredikatie dat we nog andermaal uw aangezicht zoeken in het gebed. En Heer, dan mag het wel zijn, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond onder de kansel, maar nu ook op de kansel. En Heer, nu is het woord gelezen van een riet, wat maar van de wind heen en weer bewogen wordt. Maar het is nog een woord van een onzer knechten, die reeds lang voor de troon van u mag juichen. Geef dat hij nog mag spreken, nadat hij gestorven is. Heere, u weet hoe we hier hebben gezeten en gestaan op deze plaats. En ieder met zijn gedachten. Heere, misschien zijn er die blij zijn dat het uur voorbij is. Maar Heere, wat zou het een wonder wezen als er nog eens een verslagen ziel naar huis mocht gaan die niet meer weet hoe het moet. En die het buiten u niet kan stellen. Heere, we hebben hier gezeten. Misschien nog wel gasten in ons midden die hier vakantie houden. Heere, bezat ze maar met die ene droefheid. Het zal een onvergetelijke vakantie zijn. Maar er zitten er ook in ons midden, thuis bij de kerktelefoon en hier, met een ernstige kwaal naar het lichaam bezat. Heere, geef maar dat het hun daar niet om te doen is. O Heere, we mogen doen, we zijn geschapen. En u hebt de dood niet gemaakt, die hebben wij in het leven geroepen. Maar geef maar bovenal, dat al wat gedaan wordt voor het lichaam, dat het nog baat mag hebben. Maar bovenal dat we bezat mogen zijn, maar de nood van onze ziel. En Heere, dat het ons maar mag binden aan de troon van uw genade. Gedank zo ook uw volk aan kinderen. Heere, geef dat er nog spijze was in uw huis. Heer, een hongerige ziel hebt gij toch nog nooit ledig weggezonden. En u zal uw woord doen, al wat het behaagt. Achtervolg het dan nog met uw zegen. Geef dat we uw dag door mogen brengen waar gij hem toe geschonken hebt. En geef ook in het avonduur nog andermaal de behoefte aan de begeerte. En als ze niet is, Heer, laten we in getrouwheid komen. Aan ons plaatsje niet leeg laten. Want iedere keer als we thuis blijven, laten we onze bekering op de kerkbank leggen. Zegen ons dan ook nog onze medebroeder in de bediening, die dan een predikatie hoopt te lezen. Maak het ook hem gemakkelijk en geef dat we met alles in u de Heere mogen eindigen. Vergeef nog het zondige van onze lippen. Zegen het uwe en verblijd door uw goddelijke daden. Om Jezus wel alleen. Amen. De slotzang der gemeente zei uit Psalm 69, vers 13. Gij hemel, aarde en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Psalm 69 en daarvan het 14e zangvers.
eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.